Stof voor onze overdenking vindt u in de Heidelbergse Catechismus, de 37e zondagafdeling. Zondag 37, daar vraagt de onderwijzer in vraag 101, maar mag men ook godzaliglijk bij de naam Gods een eed zweren? En hij antwoordt daarop, ja, als hij de overheid van haar onderdanen of anderszins ook de nood vordert, om trouw en waarheid daardoor te bevestigen. En dat tot Gods eer en des naasten heil. Want zulk eed zweren is in Gods woord gegrond, en daarom ook van de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Vraag 102. Mag men ook bij de heiligen of bij enige andere schepsel een eed zweren? En die antwoord daarop nee, want een rechte eed zweren is God aanroepen, dat hij, als die alleen het hart kent, der waarheid getuigenis wil geven, en mij straffen indien ik valselijk zweer, welke eer aan geen schepselen toebehoort. Tot zover. Bij zondag 36 hebben wij al reeds de kern trachten te noemen waar het om gaat, in het ijdel gebruik, het misbruik van de naam des Heren. Onze gedachten waren toen eerbied voor Gods naam, misbruik van zijn naam en het rechte gebruik van die naam des Heren. En in zondag 37 worden deze zaken ook nog weer aan de orde gesteld, maar dan in verband met het zweren van de eed. Zijdelings hebben wij al reeds daaruit genoemd de valse eedzwering die Petrus doet in de zaal van Caiaphas, maar ook hoe Christus in dat beslissende ogenblik, daar waar de mens de poorten der rampzaligheid zichzelf ontsluit, hoe Christus die deur toesluit, als die onder ede gezet zijnde verklaart de Zoon van God te zijn. Maar goed, ik wilde toch nog een enkel woord over zondag 37 spreken. Het lijkt een beetje, ja, een beetje dor. Het lijkt een beetje niet zo actueel in die zin. Een eed zweren, daar komen wij niet zo veel voor te staan, wat de burgerlijke overheid betreft. En dat is natuurlijk maar gelukkig ook. De vraag die hier aan de orde gesteld wordt, is of het wel mag. Godzalig bij de naam Gods een eed zweren. Dat betekent op godvruchtige wijze. Niet van, op een goddeloze wijze. God en zijn woord verachtende. Of in een dubbelzinnige glimlach om onze lippen. Nee, godzalig bij de naam Gods een eed zweren. Dat is geen klein probleem natuurlijk, wat hier geschreven staat, wat hier aan de orde wordt gesteld. Er waren in de tijd dat deze Heidelbergen werd opgesteld ook stromingen die de eed verwierpen, geheel verwierpen. Die niet alleen het overbodige en overdadige eed zweren verwierpen, maar ook de eed die door de overheid of de nood gevorderd werd. En men grondde dat ook op hetgeen u is voorgelezen uit Matthäus 5. Doch ik zeg u zweert ganselijk niet. En als u dat dan ook zo hoort, dan zou je zeggen, ja, dat is wel streng, een alles uitsluitend woord. Maar goed, dat is altijd het gevaar van wanneer een mens, een stroming, een sekte, een enkeling, wanneer hij zich beroept op een tekst zonder meer. Dat is dan vaak zo moeilijk praten en moeilijk overleggen over deze dingen. Want dat haakt zich vast in die mens en daar blijft hij bij. En zo kan hij de vreemdste stellingen naar voren brengen. Als we nu het geheel van het woord zien en ook de omstandigheden, de tijd waarin de Heer Jezus leefde, dan wordt veel duidelijk. In de eerste plaats is het een voldongen feit, voor geen aanvechting vatbaar, dat er in het Oude Testament eden gezworen zijn. Als u denkt aan de patriarchen, dat zij in bepaalde tijden en omstandigheden eden hebben gezworen. Abraham liet zijn knecht Eliezer een eed zweren. En bij bepaalde overeenkomsten, verbonden, Laban, Jacob, Abraham en een koning, kom je dat telkens weer tegen dat men met eden een bepaalde zaak bevestigt. En dat vind je veel in het woord. Dat is nu eenmaal niet te ontkennen. En in de nieuwe bedeling ligt het eigenlijk niet anders. Want zoals ik reeds aanhaalde, de Heere Jezus heeft zelf door Caiaphas onder ede gezet zijnde deze eed niet geweigerd, maar deze eed aanvaard. En de apostel Paulus, hij roept de God, de alwetende God, tot getuige. God is mijn getuige. En zo kan hij ook in de naam van God bezweren de waarachtigheid van het heilige evangelie. Ook al lees je dan niet direct bepaalde formules. Ik zou er persoonlijk nog bij willen voegen wat de Heere Jezus zo menigmaal sprak. Voorwaar, zeg ik u. Het zal waar en zeker zijn. Een woord dat in haar rond betekenis ook te maken heeft met het woordje amen. Wat in de mond en op de lippen van de Heer Jezus Christus niet minder is dan een eedzwering. Want dat amen en dat voorwaar vindt haar vastigheid in God. Dus als mensen zich vastklemmen aan een tekst, net zoals bij de kinderdoop, ja, dan kun je wel bezig blijven. Die mensen geven het ook nooit op, ook, en het geeft ook niet. Moeten ze dan tenslotte zelf maar weten. Maar ik bedoel, je kan moeilijk een tekst aanwijzen, letterlijk, waarin staat dat er een kind gedoopt is geworden. Dus als je dat wel gelooft, dat de kinderdoop in het woord gegrond is, dan moet je dat uit de aard van het woord van God, de lijn die daar doorheen loopt, moet je dat geloven, of mag je dat geloven? Ik was geloof ik in de kerk wonen van een oude predikant die al buiten dienst was, een hulp was gereformeerd in Amsterdam, maar die kreeg vrijstelling van de kerkraad, want hij had zich overlaten dopen in de Jordaan, geloof ik, of weet ik waar. Een paar jaar terug, en die had nu ook geen vrijmoedigheid meer om de kinderen te dopen. En de omstanders, de kerkraad, die vond dat een reëel argument en wilde hem ook ontheffing geven dat hij geen kinderen meer hoeft te dopen. Als je daar nou over nadenkt, over zulke soort dingen, die man die zal ook wel het boekje van Voorhoeven hebben bestudeerd over gedachten over de doop. Nou ja, als je dat allemaal leest, dat zit allemaal even mooi en goed in elkaar. En als je dat goed leest, dan zou je haast zeggen, dan moet je allemaal wel tot de conclusie komen dat die kinderdoop eigenlijk maar een... Nee, dat is niet goed. Want daarmee zijn wij niet in het verbond Gods, maar alleen. En dan komen ze door het persoonlijk geloof en bekering in de Heer Jezus Christus. Ik zou nog liever zeggen, dat ben je alleen maar door het eeuwig welbehagen van Gods verkiezende liefde. En de rest vloeit eruit voort. Als je er nou goed over doordenkt, over die manier van argumenteren, dan zeg je daar, ja, wat is toch een mens eigenlijk, een zielige stakkerte. Dan zie je hem daar in zijn werkzaamheid, want zo noem ik het dan, in zijn werkzaamheid. Hij krijgt het hier of daar benauwd mee en die heeft geen erg dat de wortel van alles Arminius is. Remonstrans. Want dan moet toch de mens, en dan weet ik wel, dan kan die ook niet meer accepteren dat wonderbare van Gods eenzijdige verbond. Dat kan die niet meer accepteren. De mens als partij komt zodanig voor de dag dat nee, dat kan zomaar niet langer. En dan gaat hij zijn vertrouwen op een mens zetten, op een belijdenis. In plaats dat zijn hoop nou van die mens afgescheurd wordt op de levende God en wat hij gezegd en beloofd heeft, gaat hij naar de mens kijken. Nee, zo kun je aan de gang blijven. Maar praten, weet je wel. En dan heeft iedere ketter heeft zijn letter. En zo is het dus ook met verschillende sectes in de tijd van en als je nou zegt, nou ja, zal er dan niemand bij geweest zijn die de Heer? Dat kan best zijn. Zou ik niet graag uitsluiten. Calvijn is getrouwd met de vrouw met de weduwe van een wederdoper. Maar ik bedoel, ja, daar had je ook mensen bij die de Heer vreesden. Die de Heere toebehoorden, die vooral die uitwassen die je gekregen hebt, bewaard zijn gebleven. Die er door de Heere terechtgebracht zijn. Dus daar loopt het even niet over, maar het loopt erover over de leer van de profeten en de apostelen die in de christelijke kerk behoort geleerd te worden. Daar loopt het over. En als daarin afgeweken wordt, dan krijg je allerlei rare dingen. Op het ogenblik is het bijvoorbeeld heel gangbaar geworden dat een predikant heel rustig zijn theorieën over het duizendjarig rijk op de preekstoel kan spuien. Er is geen ene ouderling die hem aan zijn jasje trekt en zegt, ja, maar dat is de leer van de kerk niet. Hoe je daar nou persoonlijk over denkt, dat laten we maar even rusten. Maar met zulke dingen moet je niet de gemeente komen vermoeien. Maar dat is verwatering. Dat is verwatering. En daar, ik weet wel, er zijn zoveel gedachten. Hè, ik weet nog, mijn oudoom die... Ik zeg niet, geen man, ik weet ook niet, maar... Die vertelde wel eens dat hij vast geloofde dat als een mens gestorven was... dat hij dan tijdelijk een lichaam kreeg. Als een kind de zere betrof. Dat hij zolang dat er de tijd was tussen sterven en de wederopstanding des vlees... dat hij dan tijdelijk een lichaam, net zoiets als... als dat Mozes en Elia die zichtbaar waren, ook voor de discipelen, dat de mens dan ook zo'n tijdelijke woning kreeg. Maar ja, je voelt wel aan, daar staat of valt de kerk niet mee. En dat heeft helemaal geen zin om dat nou te trachten een ander aan te praten. Dat zijn zo van die persoonlijke gedachten. De een denkt, ze staan er zo. De een denkt dat we elkaar in de hemel zullen herkennen. De ander zegt geen sprake van, dat is allemaal vleeselijk. En goed, maar ja, daar loopt het niet over. Daar gaat het niet over. Maar het gaat hierover, zodra een mens zich aan een tekst vastgrijpt, zonder meer, dat doet die overgetuige ook, zuid het verband, weet je wel, dan lees je in de Colossense dat Christus het begin der schepping Gods is, de eerst geboren uit de van de creaturen, zie je wel, hij is een schepsel. Zeg. Maar als je heel de lijn van het woord van God leest in de oude en nieuwe bedeling, dan kom je tot de ontdekking dat hij waarachtig is, de Zoon van God. Niet van een gelijksoortig wezen, maar van hetzelfde wezen als de Vader en de Heilige Geest. En daar moet je daar ook maar niet te veel aan gelegen laten liggen. In de zin van, ja, maar je hebt toch voor laten lezen, zweert ganselijk niet. Want de Joden, dat waren zulke oneerbiedige eedzweerders. Bij het minste of geringste was het, bij God dit en bij God dat. En zo waar ik leef en zo waar als God leeft. En zo waar als de tempel en zo waar het altaar en offer en noem maar op. Dat was gewoon een dagelijks terugkerende... lastering eigenlijk, ontering van Gods naam. En tegen dat particuliere privé lasteren, waar we helemaal geen erg in hebben, en wat vandaag de dag nog wel gebeurt in allerlei stopwoorden, je kunt er de vloeken haast niet meer uithalen, maar ze zitten er soms in verborgen. Daar wil de Heer tegen waarschuwen, en daarvan zegt hij, zweert ganselijk niet. Haalt er God niet bij, nog de tempel, nog het offer, nog het altaar, nog het goud van de tempel. Het is allemaal even dwaas. Je bent in alles strafbaar. Want in zo te spreken, verraad je eigenlijk je leugenachtige hart. En wil je je eigen kracht bijzetten. Je wil Gods naam dan niet verhogen, maar je wil je eigen leugenskracht bijzetten. En dat is nou het typerende van dat overbodige en ook van dat valse zweren. De mens zijn eigen woord, zijn eigen waarde, kracht bij wil zetten. En als dat zo in privé gebruik voor op onze lippen ligt en als een mens met allemaal krachttermen, zo waar als ik hier sta en al die dingen meer, nou, dan kun je echt wel beginnen te denken dat hij staat te liegen alsof het gedrukt staat. Dat hij het zelf gelooft. Want dat komt daardoor. Dat verraadt hij daardoor. Hij kan niet meer in eenvoudige bewoordingen spreken. Dus en zo. Maar hij moet er van die opgeblazen woorden. En dat komt onder de mensen voor. Dat komt ook in de kerk zo voor. Ik heb wel eens mensen, maar het loopt meestal droevig af voor het zeggen. Dat is net alsof dat er iets door je hart heen gaat. Je kan het geen naam geven. En als dat niet waar is, dan ging het over een persoonlijk iets. Dan is God geen God meer. Moet je bij je eigen land zijn toch uit? Wat is dat? Dat is allemaal godslastering, valse eedzweren, Gods naam misbruiken. Zie je? Daar moet je voorzichtig mee wezen. Moet je niet overal bij te pas halen. Al die dingen. Ook niet in de gewone gesprekken. Paulus zegt ook wel eens, God weet. Of de Heere weet. En God is mijn getuige dat ik niet lieg. Maar ja, dan vordert de nood het, zou ik haast zeggen. De opgebondenheid van de waarachtigheid van het heilige evangelie. Daarin dringt de Heilige Geest dan de apostel tot een uitspraak als ware een aanroepen God om alle tegenspraak af te snijden. Want de eed behoort het einde te zijn van alle tegenspraak. Dus mensen, je moet niet denken als je geen gelijk krijgt, laat ik maar God erbij halen. Want we zijn zo diep en diep gezonken, dat als je nou een paar weken daarna aan terugdenkt, dan denk je nog dat je gelijk gehad hebt ook. Die vertroebelde sfeer waarin wij leven, die donkerheid is zo groot en zo diep. En dan zegt de Heer Jezus van, laat u ja maar ja zijn en u nee, nee. Alles wat boven de zelf is, hoeft in de gemeente, behoeft onder diegenen die geloven in hem, die de ja en amen is, hoeft niet plaats te hebben. Of, zoals ik zei, de nood kan het vorderen. Maar dan dienen wij nog te beseffen dat in de gemeente Gods het ja en het nee gelijk staat met een eed. Dus je moet dan niet denken in de gemeente, want daar is het woord van God wordt daar gepredikt, dat je kunt denken, nou ja, maar ik heb er geen eed op afgelegd als je ja gezegd hebt of nee gezegd hebt in een bepaalde zaak. Dat moet je niet denken. Want God houdt dat dan ook zo, dat we het in zijn tegenwoordigheid aldus gesproken, beleden en gedaan hebben. Daarom zijn onze vaderen van het standpunt uitgegaan, en dat is in het woord van God gegrond, dat we, als de overheid het van haar onderdanen vordert, of de nood, kan een noodsituatie zijn onder een groep mensen, en dat er zo'n ernstige zaak aan de orde is, dat er een eed als het ware afgelegd moet worden, dat God het getuige aangeroepen moet worden, om des te meer te beklemmen het gewicht van een bepaalde zaak of wat dan ook. Het kan zoveelerlei zijn. Dat er gezworen wordt. Zoals David en Jonathan zwoeren. Dat kan. Met alle voorzichtigheid. Met de nood kan het vorderen. Hebben onze vaderen vastgesteld dat het dan mag. Dat het dan mag. Ja. Daarmee is het probleem natuurlijk nog niet opgelost. Welk probleem? Dit probleem. Hoe staan wij daar nou tegenover? Hoe is dat nou als een land en als een volk en als een regering? Nou ja, gewoon Gods woord loslaat. Moet dan op grond van een bepaald artikel, bijvoorbeeld een atheïst, een openlijke godlogenaar, moet hij gedwongen worden om een eed te zweren? Ja, dat is moeilijk. Of is dat bij vernieuwing een lastering van de naam Gods? Ja, naarmate de ontbinding en het recht en de fundamenten van Gods woord verworpen zijn, naar die mate wordt het ook moeilijker. Zodat je wel eens afvraagt jezelf, in sommige gevallen, misschien is het dan wel maar beter om ze geen eed af te nemen. Want ze lachen om God en ze zeggen, waar is God? God is dood. Dan voel je wel aan, dan is daar ook niet meer die beklemming, dat ontzagwekkende. Wat in het verleden geweest is het einde van alle tegenspraak. Om een beroep te doen op de alwetendheid Gods en op zijn rechtvaardig oordeel. Dat is er dan niet meer. Dan valt alles omver. Dat is moeilijk. Ja, dan moet je misschien officieren, moet er een eed afleggen. Kamerleden moeten een eed afleggen. Misschien wel in de handen van een spotter. Die niks ervan gelooft. Ach. Eén ding zou ik nog willen zeggen. Laten we niet te gauw de duivel en zijn ganse rijk gelijk geven. Want het is droevig als het zo is, maar Gods woord blijft staan. En dat een mens en een land en een volk zich daarvan afscheuren, daar zal God zijn oordeel over gebieden. Dat zal de Heer zeker doen. Als ook dit als het ware verpulverd is door het ongeloof, door de verachting van Gods tegenwoordigheid. Om trouw en waarheid daardoor te bevestigen, dan denk je om trouw. Trouw aan het land, aan het volk, aan de koningin. Wordt in bepaalde opzichten een eed afgenomen van mensen die een dienstbetrekking aanvaarden. In dienst van het Rijk. Politie misschien ook wel. En hogere standen of rangen in het leger enzovoorts. Een eed van trouw. Dat men loyaal staat tegenover het koninklijk huis en de wetten van de Nederlandse staat en het volk. Zo kan er een eed tot trouw. En maar ook om de waarheid te bevestigen. Je kunt opgeroepen worden als getuige voor de rechter. En dat je een verklaring af moet leggen over de een of andere zaak. Maar de ander die geeft stemt niet toe. Dan kan tenslotte de rechter vragen of je een eed wil doen. Dat doen ze niet zo gauw, maar dat kan gebeuren. Dat je een eed af moet leggen op de waarheid die je daar, of dat je daar de waarheid gesproken hebt. Maar dan zal het ook zijn tot Gods eer en des naasten heil. Des naasten heil. Want al lijkt het dan zoals ik de waarheid een eed zou doen. En dat daardoor misschien die andere man of die vrouw of wat dan ook het, nou ja, in de klem komt te zitten. En om der wille van mijn eed een oordeelwaarde gekeurd wordt. Dan is het nog tot des naasten heil. Want God wil zijn waarheid. God wil als de alwetende dat we op zijn woorden letten. Zulk eedzweren is in Gods woord gegrond. Zoals ik enkele dingen aanhaalde. En het is ook door de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament recht gebruikt geweest. Ja. Als je dat zo hoort hier, dat rechte gebruik van de eed en daarin tevens uitgedrukt de verwerping van het spelen met de eed en van een valse eed, dan voelt ge dat in dat spreken over die eed de tegenwoordigheid en de eer van God centraal staat. En het heil van de mens daaraan verbonden is, aan Gods eer en aan zijn tegenwoordigheid. Daar wilde ik nog iets van zeggen. U voelt wel aan dat er in het paradijs geen eden gezworen behoefde te worden. En ge zult mij ook toestemmen dat in de hemel ook geen eed meer afgelegd behoeft te worden. In het vorderen van de eed ligt daarom onzerzijds de erkentenis, de werkelijkheid uitgedrukt, arglistig is het hart, ja dodelijk, meer dan enig ding. Wie zal het kennen? Ik, de Heere, ken het hart en proef de nieren. Dat wij dus eden moeten zweren, houdt in dat wij kunnen liegen, dat we kunnen bedriegen. Gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeerte uw vaders doen, die was een leugenaar, een mensenmoordenaar, is in de waarheid niet staande gebleven. Geen waarheid is in hem. Als we dat nu een ogenblik voor ogen houden, dan zou je eigenlijk direct concluderen, laten we dan maar niet verder over de eed praten. Want als een mens nou een leugenaar is, thuis en voor de rechtbank, als er nou geen trouw en waarheid bij dat schepsel gevonden wordt, hoe kan hij dan nog en hoe zou hij dan nog God tot getuige aanroepen dat die hem mogen vinden en straffen, zo hij der waarheid geen getuigenis geeft? Hoe kan dat dan? Dus de eed, openbaarmaker van onze ellende staat waarin wij verzonken zijn. Maar de eed ook als openbaring van Gods bemoeienis met het menselijk geslacht. Zijn wederhouding van de boze, opdat die boze niet tot in de volkomenheid als het ware dit leven vernietigen en aan de hel gelijk maken. Nou, die eedswering gegeven is, dat staat dus in het teken van Gods eer en tot des mensen heil. En daar heeft Abel bij wijze van spreken meer profijt van gehad dan Kaïn en Jacob dan Esau. Want voor de kerk, voor degene die het dierbaar geloof mag ontvangen in de God der waarheid, voor hen is die eed zijnerzijds ontdekkend en ontbloten, maar van Gods zijde uit gezien een bemoeienis met hem. Een getuigenis dat hij ons niet ganselijk in de dood heeft overgegeven. En dat hij zich niet onttrokken heeft van deze wereld geheel en al. Maar dat naar zijn eeuwige raad deze wereld haar loop moet behouden. En al zal in de tijd van het einde de antichrist en de mens der zonde alle eden verwerpen en spotten met God en al wat goddelijk is, dan zal ook het einde zijn. Maar de Heere zal deze samenleving op deze aarde, hoe ook verdierlijk en verduiveld, zal de Heere in stand houden. En de waarheid van zijn eeuwig trouwverbond zal zegevieren. En hij zal de goddelozen breidelen en zondaren zalig maken uit louter genade. Eedzwering is daarom iets van zijn eeuwige barmhartigheid. In de erkenning en de gave dat er één is die het weet. Eén die boven mij, maar ook de tegenpartij staat. Eén is die dieper kijkt dan welke rechter ook en verder kijkt. Eén voor wie wij naakt en geopend zijn. Hem met welke wij te doen hebben. En zo is de eedzwering ontdekking en vertroosting. Ware ik geen zondaar, ik behoefde geen ede af te leggen. Waren ik voor eeuwig verdoemd, zo zou ik van de eed nooit gehoord hebben. Daarom is in die eedswering is de Heere neergebogen. En hij heeft zelf deze eedswering gebruikt om zijn ellendige te troosten. Daar kom ik nog even op terug. U voelt in ieder geval hieruit aan dat we niet bij heiligen of bij enig andere schepsel, of dat ze Maria heet of Paulus of Petrus, zoals dat ook gangbaar is in het Roomse leven bij de heilige Paulus en Petrus en noem maar op. Nee, want een recht eedsweer is God aanroepen. Want hij alleen kent het hart. Of hij der getuigenis de waarheid wil geven. En of dat hij mij zal straffen. Indien ik valselijk zweer. En dat kan geen schepsel. Die eer komt geen schepsel toe. Ik wil nog even terug naar de kern. Het rechte gebruik. Nou, in de kerk, wat ik bij de aanvang ook reeds zei, hè, daar, en het geldt voor de wereld natuurlijk ook, maar die hoort het niet, maar die zijn er niet bij op het ogenblik in die zin. Maar voor de kerk geldt, uw ja zei ja en uw nee zei nee. Wat boven de zelf is, is zonde. Maar als we hier in de wereld geconfronteerd worden met de overheid die der waarheid getuigenis wil hebben, dan hoeven we ons niet te schamen om onder ede getuigenis af te leggen. Maar dat is een andere zaak. Maar gelooft die rechter het dan niet? Degene die God vreest en een eed af moet leggen, die gelooft het wel. Dat God alle dingen weet en ziet. Maar dan kom je op het punt van de gemeente. U ja zei ja en u nee nee. Dan zou je dus de kracht van die woorden, ja en nee, die zou je kunnen vergelijken met de eed. Je zou ook kunnen zeggen, in de wereldlijke rechtbank wordt God erbij gehaald vaak. Maar in de kerk is God erbij met zijn woord, met zijn geest. Dat houdt in dat alles wat kerk in de kerk ambtelijk of onderling in het ambt van alle geloven als kerk gesproken wordt. Dat doe ik niet direct het gewone leven. Dat behoort ook waar te zijn. Maar ik bedoel nou al die dingen die samenhangen met de dienst en met het woord van God. De heilige sacramenten. Belijdenis. Al die dingen noem maar op. Verkiezing. Het ambtsdragen. De verkondiging van het woord. Dat is allemaal coram deo in de tegenwoordigheid van God. Want hij woont in Sion. En hij is erbij. Heb je er wel eens over gedacht? Ja, ik vraag me af, als je er wel eens over gedacht hebt. Hoe is dat afgelopen? Ik bedoel, je hebt geen valse eed. Gelukkig heeft de Heer je bewaard dat je geen mijnede afgelegd hebt, zodat je een paar jaar de gevangenis ingegaan bent. Dat is genade. Maar hoe loopt nou dat onderzoek af als je zo, je hoort het nu, ik heb het gezegd, dat geldt voor mij ook. Ik zal straks zelf wel zeggen hoe het bij mij afloopt. Maar goed, je hebt nu gehoord, dus je hebt kunnen zeggen, ja dat wist ik niet, dat heb ik nooit geweten, maar dat kun je nu niet meer zeggen. Als ik het gezegd heb, dan weet je het. Ik heb gezegd dat God erbij is. En als hij hier komt om je kind te laten dopen, dan is God erbij. En als je ja zegt, hoe je het ook keert of draait, maar de Heer is erbij. En hij zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. En als je belijdenis doet van het allerheiligst geloof, dan is God erbij. Want de Heere is degene die het hoort. die het ziet, die het weet. Hij kent het hart. Hij is er met zijn woord en geest. Ik ben met jullie de alle dagen tot de volleinding der wereld toe. Zou hij die het oor geformeerd heeft en het oog geplant heeft, zou hij niet horen? Zou zich de stoel der schadelijkheden vermenigvuldigen? Ja, dat is geen kleine zaak. Ja, dat is waar. We zullen... Wanneer zou het dopen zijn? Zullen we nog even naar de kerkenraad gaan? Nou, hij kan het zo ook wel doorgeven. Nou ja, dat is niet zo erg als het een noodgeval is, maar daar moet je geen gewoonte van maken. Weet je waarom niet? Omdat het net lijkt of dat het zo gewoon is. Of het alleen maar een vorm is. Het alleen maar iets is van, nou ja, als ze dat maar weten, dan is het vanzelfsprekend in orde. Want God is erbij. Natuurlijk, ik wil niet naar een vorm zonder wezen. Een avondje om jij God te geven. Nee hoor, je kan gewoon even op de kerkenraad komen. Als hij beslist niet kan, is het goed als hij doorgeeft aan een van de broeders. Maar, de Heer is erbij. Als hij wat komt vragen, hè, dan is het uiteindelijk zo dat je dat niet uit gewoonte of bijgelovigheid doet. En dus je komt daar ook in de tegenwoordigheid van God. En als dan tenslotte die vragen gesteld worden, dan kun je ook niet ervan afmaken en zeggen, ja, dat is allemaal maar uitwendig. Uitwendig? Was het maar waar? Dan kwamen we er goedkoop af als het allemaal uitwendig was. Maar God geeft der waarheid getuigenis. Maar het woord levend en krachtig is voor onze zielen. Dat zul je altijd bemerken. Op een bepaald ogenblik, dan kun je nog voor, nog achteruit. Sta je tegen de muur. Dat is nou eenmaal dat eigenaardige, dat wonderlijke van het woord God. Net een klem die je insluit. Je kan het lang volhouden. Heel lang zelfs. Maar zodra het God behaagt dat woord te bekrachtigen voor onze harten, dat is dat gelopen. Van 2-1. Geen gezeur. Geen kletspraatjes van 2-1. Ja, dat is wat. Kijk, en toch ligt het eigenlijk zo. Ik was de dood zo bang om dat element uit het woord weg te nemen. Want dat heeft de praktijk bewezen in de kerken, ook in onder ons land en volk. Wanneer we het daarmee op een akkoordje gooien, dan wordt het een lijkenhuis. Men houdt de zaken soms nog wel wat bij elkaar, dat wel, maar juist omdat het een lijkenhuis is. Dat is nou net dat ellendige, hè? Maar het woord dat kent gewoon geen uitweg. Wij wel, maar het woord niet. En als het woord nou komt, waar je ook bent, dan is het in één ogenblik, nou, van 2-1. Van 2-1. Dan kun je geen verhaaltjes meer ophangen. Ja, maar ik ben zo onbekeerd. En ik weet nog niet zo zeker dit of dat. Dat wordt gewoon de grond ingeboord door het woord. Want het woord zegt, is dat zo? Geloof je dat werkelijk? Ja, dat geloof ik. En dan predik dat woord, de enige weg der behoudenis in Christus Jezus. Dus dan weer van 2-1. Je krijgt er je eigen niet bij in. In die zin van, ja, maar kijk eens, ik doe dat wel, maar ja, niet zoals u dat bedoelt. Nee, wat ik bedoel, dat heeft helemaal geen zin. Maar wat God doet, dat heeft alleen maar zin. Dus als hij komt om te dopen, of de avondmaal vieren, of belijdenis doen, dan is dat wel geen eedsformule. Maar het heeft dezelfde betekenis, want het is in de tegenwoordigheid Gods. We hoeven niet zelfs bij de rechtbank het er nog eens bij te halen, maar het is al reden zo. Ja, en probeer nou niet te zeggen, ja man, daarom juist, omdat het zo ernstig is. Daarom ben ik tot op heden maar besloten om niks te doen. Ik blijf maar op mijn plekje zitten. Ik blijf maar dit, ik blijf maar dat. Denk niet dat je dan het woord van je mee hebt en dat je je eigen losgemaakt hebt. Denk dat niet. Want het woord zegt heden. Nou, als je nou in je leven zo de zaken eens nakijkt. Nee, niet met zo'n verfijnd glimlachje van wat zijn wij nou toch eigenlijk en we zijn toch maar niks. Nee. Nee, maar ook in de tegenwoordigheid Gods, dat je zegt, de Heere weet het. De Heere ziet het. Niet alleen de moeite en het verdriet, maar ook de overmoed, de leugens. Hoe is het dan gegaan, mensen? Gij zult de Heer uw ede houden. Heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet. Ja. Stel maar voor dat je gezworen hebt tot je schade. Dat het je leven kost. Niet veranderen. Nee, dat heeft God gedaan. Bovenmate, zou je zeggen. Tot zijn schade gezworen. Tot die bittere dood. En vernedering van de zonen Gods. En hij is niet veranderd. Maar ik bedoel het ook voor mij en voor u. Als je nou moet denken, weet je wel, ja, ik heb dat of dat gedaan, hè. Ik heb wel eens gedoopt, of ik ben wel eens aan het avondmaal geweest, of dit of dat, hè. Maar nou heb ik toch ontdekt. Wat heb je ontdekt? Zie je nou boven alle zonden nog deze zonde opstapelen? Dat je als een mijnedige, een verachter van Gods woord en zijn heilige sacramenten je weghaalt? Heb je eigenlijk dan nog niet voor over gekregen? Dat je gezworen hebt tot je schande, tot je schade. En dat je zegt, maar het kan niet anders en het mag niet anders. Want we zijn zulke verdoemelingen, we willen overal tussendoor kruipen. Daarom is de godsdienst ook zo vindingrijk. Daarom. Maar je bent er niet klaar mee. Dat bedoel ik, hè. Ik kan het vaak moeilijk in een vorm van een leerstelling gieten hoe ik het doe. Maar ik voel wel dat het scheef zit. Dat het scheef zit. Als de mensen er zo over praat. Ja. Nee, die mensen die zijn dus van de dwaling hun zweeg zijn ze weer bekeerd. Ja, vroeger gingen ze wel, maar nou gaan ze niet meer. Nou zitten ze nog meer op de rand van de rampzaligheid, zou ik dan zeggen. Maar zelf hebben ze het voldane gevoel dat ze dat in ieder geval ontgaan. Dat ze zomaar eigenlijk staan te liegen als huichelaars. In plaats dat ze als huichelaars ontmaskerd die lieve zaligmaker zouden bidden om vergeving en verzoening. Kijk, die puntjes, hè. Die, wanneer wij dat uit het oog verliezen, dan is de kerk niet anders dan een heilsinstituut. Waar wat zwervers nog een beetje warmte en gezelligheid zoeken. Maar het is niet meer de verkondigster van het eeuwig blijvende woord God. Ja, want als je nou gezworen hebt, als je nou ja gezegd hebt in je belijdenis. Dan kun je zeggen, ja, die dominee die is die schuld. Die heeft mij niet goed voorgelicht. Die zei maar dat het belijden is dat het niks was, dat kun je gerust doen. En dan zei hij ook met dopen natuurlijk, daar hoef je niet bekeerd voor te wezen. En daar het avond hoef je ook niet, nou ja, daar wel, maar goed. Dan ben je niet meer klaar. Want je zal toch best gehoord hebben van welke dominee dan ook. Hè, dat Christus alleen de zaligmaker is en dat we uit genade alleen zalig worden. Dan zou die man nou maar 5 goede woorden er tussendoor gezegd hebben. Dat is precies genoeg om ons alle onschuld te benemen. Ach, mensen nog. Je voelt het aan, wij zitten fouten. Maar het is makkelijker te zeggen als te beleven. Want in de beleving, dan wordt onze kroon van het hoofd geslagen. De mijne en de uwe. En dat willen we niet. Want wij willen dappere zonen zijn van een gezegend voorgeslacht. die met God en met eerde nog een beetje tussenuit proberen te knijpen hier op aarde. Maar nee, nee, dat kan niet. Dat kan niet. En daarom komt nou die vraag van dat onderzoek. Hoe is het nou? Wat heb je allemaal beloofd? Je hebt gezegd, ja, zeg maar onder ede, dat de waarheid verkondigd wordt. Als dat niet het geval is, dan moet jij komen beklagen. Zeker weten mensen, je moet niet zeulerijtjes naar voren brengen. Maar goed, dat is waarheid. En dat je belooft je kinderen te onderwijzen of te helpen onderwijzen. Doen onderwijzen. En al die dingen meer lezen. Nou, dat heb je bij het avondmaal, heb je dat. Dan zeg je dan niet direct ja, maar in het opstaan. Dat is eigenlijk ook een beamen wat er allemaal geschreven staat. Wat ons is voorgelezen. Nou kun je zeggen, ja, vroeger was ik toch zo gek en zo dom en zo slecht voorgelicht. Dan heb ik eigenlijk maar in mijn onkunde, in mijn onwetendheid, ja gezegd. Maar dan vraag ik aan u die de Heere vreest, hoe was het dan met u? Want ik vertrouw die andere praat niet zo van, ja, dat heb ik in mijn onwetendheid gedaan. Of dat, ja, dat drong niet zo tot me door, vertrouw het niet. Maar als u de Heere dan vreest en u komt ook onder het onderzoekend licht van die naam van God, van die wetenschap van God die alle dingen kent, ziet en weet. Want als u dan de waarheid spreekt, dan geloof ik het. Geloof ik dat eerder dan dat andere gezeur van mensen die dreigen eigenlijk truit gewrongen hebben. Als u de waarheid spreekt. Hè. En wanneer spreekt u dan de waarheid? Het is erg persoonlijk hoor. Zo gij in terecht wilt treden, o Heer, en gadeslaan. Mijn ongerechtigheid, ach, wie zal dan bestaan? Ja. Het hoeft niet aan de grote klok te hangen. Nee, dat hoef je niet mee te spelen. Maar o God. Wie ben ik en wat is mijn huis? Ik denk ook wel eens terug aan het formulier van de bevestiging. Het er allemaal in staat. De ouderlingen zullen er ook wel eens aan denken. En de diakenen. Bij een trouwerij, dan denk je weer eens terug aan het huwelijksformulier. En bij de doop denk je ook wel weer eens terug als het formulier voorgelezen wordt. Wat er allemaal in staat. Bij het avondmaal, dat komt steeds terug. Ja, al zou iedereen dan zeggen, dat is een nette man, of dat is een goede dominee, of een goede ouderling, of een goede diaken. Dan zal de ontdekte, zal moeten zeggen, nee man. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Dat zijn nou net de beste vaders en moeders. Geloof je dat? Dat zijn nou net de beste vaders en moeders. Ja, niet beste in een vleeselijke zin. Hè? Maar dat zijn ze. Want die geloven Gods woord. Wie en wat ze zijn. Maar die vragen ook stilletjes om vergeving. En zeggen, och lieve heren. Wil die ontaarde vader nog eens bepalen bij dat woord. Geen vader sloeg. Met groter mededogen. Op dat teder, troost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls, Heer op ieder die hem vreest. En omdat dat zo is, worden ze telkens weer terechtgebracht. Ja, geld van hen die ik gevallen ben, o mijn vijandin, zo zal ik wederom opstaan, al val ik zevenmalen, zo zal ik wederom opstaan. Want ze geloven dat eeuwig blijvende woord, wie en wat ze geworden zijn. En God neemt het ervoor op. Want die zegt, gij ellendige, veroordeelde. Ik zal u leiden. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. En dat oog dat brandt wel eens op ons. En het is niet altijd op naar onze zin. Maar zo worden verlorenen toch geleid op het spoor in zijn geboom vervat. En als u dat nou niet geloofde, dan blijf je misschien ook wel zeuren van, ach ja, mens weet niet wat hij zegt, zo en met de beleider is doen, als hij daar toch eens aan terugdenkt, mensen, oh, 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 dat is toch wat er met zo'n kindje dopen ook, oh, oh, oh. Maar je kijkt er dwars doorheen, je zegt, mensen, heb ik dat geklets. Je gelooft er niks van. Nee. Want de ellendige zegt met Jozua aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Geen complimenten van, maar Jozua dit en Jozua dat, dat wist die man heus wel hoor, dat hij er niks van terecht bracht. Maar daarom juist, omdat hij dat geloofde, werpt hij zichzelf en zijn huis naar die genadige God toe, opdat hij zijn genade groot en vele zou maken. Dan kan het zijn dat je voor God een grote mijnedige bent. En dat de Heer je voeten schraagt en sterkt. Slechte ouderling, slechte diaken, slechte dominee. Allemaal ondermaat. Allemaal. Maar. Gode zij dank door zijn genade. Zeggen we dan, staan we tot op deze dag. Je moet er maar niet te licht over denken. Want we roepen God tot de getuige hier in de kerk. Dat hij het weet, ziet en hoort. En dat hij ons mag straffen als we staan te liegen. Goed. Die nou veroordeeld is, hoor dan nog eens het woord God. Dat staat in Jesaja. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach. Toen ik zwoer. Dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen. Dat ik niet meer op u toornen. Noch u schelden zal. Kom nou maar voor de dag, Peter. En David en Salomo. En Simson en Jefta. En Gideon. En Barak. Hiskia. Kom nou maar voor de dag. Al heet je Manasse. Manasse. Ge zijt een schender van de eed en van de naam. En God slaat een gunstrijk oog op datgene dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden. Ja, maar is dat dan geen verbondschending? Ja, wacht toch nog even. Dat is schending om dien die door de Vader verhoogd en verheerlijkt is. Dien die zijn hand uitstrekt naar een tegensprekend volk om dien en het woord van eeuwige genade te verwerpen. Dat is erg. De grootste zonde. Maar alle mijnedigen, alle veroordeelden, allen die niet in het openbaar strafbaar zijn voor de Nederlandse wet en de Nederlandse rechter, want ze hebben geen mijnheid gedaan, maar die voor God als zondaren moeten bekennen en beleiden. O God, ik heb gezondigd. Die moet het horen dat God gezegd heeft, al zo heb ik gezworen. En er was niemand die meer er was waar hij bij kon zworen. Zweren, toen heeft hij gezworen bij zichzelf. Hoe diep buigt de Heere daar neer in zijn oneindige genade. Dus heb ik gezworen bij mijzelf. Dat ik niet meer op uw toornen, nog op uw schelden zal in de eeuwigheid. Uw bergen zullen wijken. Uw heuvelen wankelen. Want de Heere maakt alles met de grond gelijk. Maar dat zal nooit wijken en nooit wankelen. Voel je nou dat er ook maar twee wegen zijn? Want als je nou werkelijk zou geloven, hier zit die ellendeling, dan heb je het wederom gehoord. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij roept de ellendige tot zich. Want bij hem is vergeving. En als je het niet gelooft, dan heb je ook geen rust. Dan zul je geen rust hebben. Je zal er niet blij mee worden. En God geven dat we uit die weg mogen worden teruggebracht. Om tegen alles in, ook met verlies van je eigen, tegen je eigen in. Die waardigheid van is dit wel echt en is dat wel echt nou ook nog eens de bodem ingeslagen mag worden. Dat is een onechte zondaar. Door bekennen en beleiden. Gij zijt waarachtig, Heere. Elkeen uw oordeel is getrouw. Uw woorden zullen niet op de aarde vallen. Dan zul je zien dat God zijn eed waargemaakt heeft. In Christus Jezus. Want zij zullen alle hem zien. En eeuwig leven. Dan zul je ook zien de waarachtigheid van die eedzwering. Dat God niet doorn nog scheldt in de eeuwigheid. En dat hij alles uit louter genade vergeven heeft. Dan zul je ook zien wat Paulus zegt. Dat alle de belofte God ja en amen zijn in Christus Jezus. Gode tot heerlijkheid. Door ons. Amen.